Stenders en Blokhuis en Duke presenteren de tapes.
Ja, hoogste tijd weer voor de tapes. Hoogste tijd voor mooie verhalen van Jean-Paul Hek. Die weer een mooie archief geluidsopname heeft meegenomen. Over wie gaan we het hebben, Jean-Paul?
We gaan het hebben over Prince.
Kijk.
Jawel.
Maar we gaan niet luisteren naar, tenminste naar nee, wel naar zijn muziek.
Nee, ik heb hem ooit wel gesproken, maar het was een heel kort interview.
Ja?
Dus ja, dan houden we een podcast van 2 minuten hebben.
Ja, is het echt?
Was het ja, zo? Ja, dat was lastig. Dus nee, maar gelukkig hebben we iemand gevonden. Ik heb gesproken met Susan Rogers.
Ja?
Voor Prince fans wel bekend. Zij werd in 1983 aangenomen door Prince.
Ja.
Als zijn vaste technicus. En ze heeft tot en met 1987 al zijn platen opgenomen. En zij was altijd bij Prince, dag en nacht. En ze was niet zijn maîtresse, ze was gewoon in dienst bij Prince. En ze heeft geweldige verhalen.
Oké. Ja. Even kijken, we gaan het vooral hebben over het album Sign of the Times.
Klopt.
Dat is, wat was de aanleiding dat je haar sprak?
Nou ja, daar komt binnenkort een box uit, 25 september, een hele grote box, Sign of the Times, met 63 tracks die nooit eerder verschenen.
Zo.
Zegt natuurlijk alles over Prince. Hij heeft in die tijd 2 jaar lang heel hard gewerkt aan het album. Tijdens de opnames heeft hij ook zijn band, The Revolution, ontslagen. Waardoor hij helemaal opnieuw begonnen is. En hij heeft zoveel opgenomen. Uiteindelijk zijn er ook nummers op Crystal Ball en latere albums gekomen. Maar dat was een van zijn meest omvangrijke projecten in zijn leven, denk ik.
Oké. Nou, laten we eventjes voor het gevoel even wat muziek uit die periode. Dus van Sign of the Times, een van de hits van dat album is natuurlijk You Got the Look. Goed, You Got the Look, het nummer is bekend, hè. Wij kennen jou als een liefhebber van, ik durf wel zeggen, het betere gitaarwerk.
Ja, zeker.
Ja, jij bent toch echt een gitaarman. Ja. Dit is 1984, hè?
Ja, klopt. Nee, 1987 is het album.
Hoe stond jij in die tijd tegenover Prince?
Nou ja, de eerste plaat die ik kocht was Purple Rain, zoals voor velen. En 2 jaar later zag ik hem live in Ahoy, heel toevallig, tijdens de Parade Tour. En ja, daar werd ik echt weggeblazen. Ik was daarvoor in Ahoy alleen naar concerten van Led Zeppelin, Kiss, Queen, Rainbow geweest. En ja, het publiek was anders, heel veel dames. Dus dat was een groot verschil, een andere sfeer. Maar dat is een van de strakste shows die ik ooit gezien heb. En zijn gitaarwerk, ja, dat wordt wel eens onderschat. Ik vind een van de meest invloedrijke gitaristen uit de popgeschiedenis.
Invloedrijk ook echt?
Absoluut, ja. Hij was een beetje zoals Jimi Hendrix. Daar draaide alles om de gitaar. Hij gebruikte het als middel.
Ja.
En hij soms liet hij zich helemaal los, vooral live. En dan zag je wat hij in huis had. En, dat wordt wel eens over het hoofd gezien.
Ik heb met Rob al een top 10 Prince gemaakt, waar veel verhalen over Prince en onze perceptie van Prince in zitten. Dus we hoeven dat niet helemaal te herhalen. Als je dat leuk vindt, dan kan je die nog vinden op Duke. Daar staat de top 10 en daar staat er eentje van Prince bij. Maar even de korte versie is dat ik in de jaren 80 Prince... Ik vond het zo kil klinken allemaal. Als ik dit ook weer hoor, ik heb daar ook geen jeugdherinnering, geen herinnering van. Oh ja, daar was ik toen of zo.
Nee.
Ik vond het bijna te klinisch.
Ja, dat was. Hij gebruikte natuurlijk altijd een Lin drumcomputer. Ja. Hè, dat is altijd de basis. En live gebruikte hij zijn band, maar in de studio was het voornamelijk Prince die je hoorde. Net als Stevie Wonder en Lenny Kravitz, die bijna alles in een eentje opnamen, deed hij dat ook. En omdat hij heel veel wilde produceren, ging het vaak heel snel.
Ja,
en de computer bood uitkomst. En voor die tijd, jaren 80, was dat wel heel vernieuwend. Maar ja. Ik ben het wel met je eens. Later heeft hij veel platen opgenomen met een echte band. En dat het wel warmer klinkt.
Ja, ja. Het klinkt ook niet vet of zo.
Nee, dan vind ik overigens wel Sign of the Times wel een beetje ook wel een transitieplaat. Dat hij wat meer organisch verklonk dan op zijn eerste album, zeg maar.
Nou ja, daar staat sowieso een van de mooiste nummers van Prince op, als je het aan mij vraagt. Ja. En daar heeft hij volgens mij heel veel niet-Prince-fans mee veroverd toen. Je hoort hem nu al. Ja. Ik ga toch even een klein stukje van draaien. Want ja, dit was zo'n onbegrijpelijk nummer. Ik bedoel, je snapte ook niet heel goed waar het vandaan kwam. Nee. Muzikaal niet, conceptueel niet. Inmiddels weten we meer van de man en kunnen we dat een beetje plaatsen. Maar dit is de cross dan van Sign of the Times.
Black day, stormy night. No love, no hope inside. Don't cry, he is coming. Don't die without knowing the cross.
Dit is toch muzikaal een heel atypisch nummer voor hem. Ja,
ik vind het zelf het beste nummer van de plaat.
Ja.
Ik vind het jammer dat hij dat niet vaker heeft gedaan. Ja. Zo'n uitgeklede gitaarstem.
Ja.
En
dat solo gitaartje wat er hierin kwam, dat heeft meteen de warmte, niet de dikte, maar wel de warmte die ik vaak gemist heb in zijn muziek. En dit was echt een heeft hij dit ook? Dus dit was wel, dit waren wel zijn eerste brownie points, zeg maar, in mijn leven. Het is verder totaal niet interessant wat ik ervan vond. Hij is dat mogen we inmiddels zeggen, hij is een icoon in de popmuziek. Wij waren toevallig bij elkaar, Jean-Paul. Wij waren bij elkaar toen het bericht binnenkwam dat Prince overleed. We zaten in Berlijn.
In Berlijn, klopt.
Het was een paar bizarre dagen.
Donderdagmiddag volgens mij dat het was, ja.
Dat weet ik niet meer. Ik weet nog wel dat we... we waren daar omdat we een reis hadden verzonden, een reisje over Bowie naar Berlijn. Dus zijn Berlijnse jaren die het meest interessant zijn als je het aan mij vraagt. En je kan daar de Hansa-studio konden we bezoeken en we hebben mooie dingen gezien. Maar het aparte was dat die Bowie-reis, die was al een beetje... Sommige mensen dachten, dat is lijkpikkerij, want Bowie was net overleden. Maar wij konden aantonen, die reis die was al gepland voordat... die stond al in de verkoop voordat Bowie overleden was. Dus die zat al een beetje met een soort afscheid van een van de hele grote in de popmuziek. Ja. En we zitten daar en de tweede grote uit de jaren 80...
Klopt, ja, en dan als hoofdredacteur van een magazine... is dat gaan alle toeters en bellen af. En we hebben toen een special gemaakt in die tijd over Prince en... dat kwam toch wel binnen, hè? Dat was een man, volgens mij een jaar daarvoor stond hij nog in Nederland te springen, 3 uur lang. En dat is er echt eentje die je niet zag aankomen. Nee. Hè? Het was een man,
Nee, het was ook bizar, want wij zaten, het was een beetje aan het eind van de middag en wij zaten echt voor een biertje in de lobby van het hotel waar wij verbleven met de directeur van de reisorganisatie waarmee wij waren. En ik weet nog, allebei onze telefoons gingen tegelijk af en wij vlogen allebei een kant van de lobby in en hij heeft een uur zitten kijken van wat
is hier aan de hand.
Hier? Ik had natuurlijk meteen wat radiodingetjes te doen.
Klopt.
En die special is heel erg mooi. Is die nog ergens? Die kan je niet ergens...
Misschien hem nog kan kopen via Sounds Magazine. Ik weet het niet. Dat is toen een tijdje geleden. En ik weet wel dat ik hem kort daarvoor in Montreux heb gezien. Toen mocht ik hem ook even ontmoeten. Dat was toch wel heel apart. En eigenlijk de laatste keer dat ik hem gezien heb. Hmm. En ik vond zijn platen overigens wel de laatste jaren wat minder.
Ja.
Ik vind het toch wel de jaren 80, begin jaren 90, wel zijn sterkste periode. Ja.
Even Prince en wat persoonlijke herinneringen ook. Maar het gaat dus om Suzanne Rogers. Suzanne Rogers was in dienst. Nou, daar gaan we het straks geloof ik ook over hebben. Hè? Dat gaat zij zelf vertellen. Maar eerst een aanloop naar Sign of the Times. Hoe de situatie is, dat is volgens mij wat ze ongeveer gaat vertellen nu. Hoe de situatie is in het kamp Prince. Want een kamp was het eigenlijk wel.
When I worked with Prince between 83 and 87, as you know, he was always involved in one of three things. He was either making a record or making a movie or on tour. And anytime he's doing any one thing, he can hardly wait to get to the next thing. Mm-hmm. So with Purple Rain, there's the album, there's the tour, there's the movie, not in that order, but kind of concurrently. And then he did Around the World in a Day very quickly. And then there was the parade album and the movie.
Yeah.
that was exhausting. I mean, even though he was a young man with more energy than just about anybody, that was pretty darn exhausting. So yeah. When he began the process of figuring out what's my next album going to be, naturally he's also thinking about touring it, and he's also thinking about, will there be a movie, another movie to go along with this? And so what will the story be? So the songs that were first put together as the next record after the Parade album were called tentatively Dream Factory, and involved the Revolution, because that was his band. But there was tension in that band, as you know.
Yeah, of course.
And the tension couldn't survive. No. So at some point in that process, the band split up, and Wendy and Lisa and Bobby Z left. And so Prince had to go through the whole process all over again of figuring out what will his next record be. Now, there was still some tension there, because when Wendy and Lisa left, they went back to Los Angeles. But Wendy's twin sister, Susanna Melvoine, was Prince's fiance.
Of course,
she was still living with him. She was with him. And there was tension in that relationship. So the next batch of songs that started coming together, he tentatively titled Crystal Ball. And a lot of those songs were about his relationship. They were about the tension in love, the feeling of being in lust, and the feeling of being in love. Mm-hmm. And then the feeling of recognizing, like, we're having some trouble here, and I'm not sure we can fix it.
Les 1, ga nooit met je schoonzus in een band.
Nee, het was ook wel bijzonder, want heel die relatie met Susan Melvoin, dat Prince was er erg goed in om relaties altijd, zeg maar, daar hing altijd een soort deken overheen. Niemand wist of hij een vrouw had, of meerdere vrouwen. Ja. Dus dat was altijd het rare verhaal bij Prins. Ja. Het is allemaal pas later allemaal naar boven gekomen.
Oh, wat grappig. Die Wendy en Lisa, die heb ik later nog wel eens een keer bij 2 Meter Sessies. Zij hadden Eroica, dat album was uit. Dat is niet hun grote hitalbum, dat zat daarvoor. Maar die kwamen met z'n tweeën en... dat was in de jaren 90 en wij namen dat op bij Radio 3, heette dat toen nog. En in een heel klein studiootje. Wij noemen dat ook wel eens de 2x2 meter sessies. Dat was echt een hok van 2x2 meter, een speelruimte waar die gasten in zaten. En toen Wendy en Lisa waren heel veel mensen moesten toevallig in de Radio 3 studio's. Ik heb het al nooit zo druk gezien, jongen. Iedereen die wilde dat. Ja, dat waren wel, iconische dames. Zullen we eventjes Wendy en Lisa, want die... Zijn die weggegaan omdat ze solo wilden, weet jij dat? Of zijn die weggegaan omdat...
Nee, ze wilden wel meer ruimte krijgen. Prins heel vaak deed, als hij bijvoorbeeld in Frankrijk zat, dan stuurde hij ideetjes op en dan mochten zij het uitwerken en inzingen, zeg maar. Dan kwam hij thuis, nam hij het zelf op. Mm-hmm. En ze wilden gewoon ook een beetje op eigen benen, maar Prins vond dat niets. Uiteindelijk heeft Prins ze ontslagen.
En dan als je dan toch weg moet, dan maak je gewoon lekker je eigen muziek.
Absoluut.
Dit is denk ik het bekendste werk van Wendy en Lisa, dit is Waterfall. Je hoort wel heel goed waar ze
Absoluut.
Vandaan komen. Hè? Ja. Dat is, Prins zich ooit met hun carrière verder nog bemoeid?
Ik
weet
durf
je
het
dat?
Niet te zeggen. Nee.
Maar goed, Wendy en Lisa, dat was ook maar even. Dat was eigenlijk naar Waterfall was het eigenlijk ook wel een beetje over.
Klopt,
hè? Ze hadden absoluut in de band ook. Hè? Dat was wel heel erg stoer.
Ja, goed, ik weet die Parade Tour, zij waren echt wel de blikvangers, zeg maar.
Zonder meer. Ja, blikvangers had hij overigens altijd wel
altijd.
Op het podium staan. Ja. Dat was ook niet helemaal, helemaal een probleem. Dus Wendy en Lisa, die gaan eruit. David Z, die ging ook weg, hoorde ik net.
De drummer, ja.
Ja, maar die kende ik later ook vooral als producer.
Klopt, Klopt. Ja. Veel van die mensen zijn wel goed terechtgekomen, hoor. Uiteindelijk deed hij een hele goede band met Johnny Blackwell op drums en echt hele goede muzikanten. Dus ik snapte het wel.
Ja.
Hij wilde uit dat concept, uit dat maatpak van The Revolution.
Ja, dat hij is zelf natuurlijk ook veel te wispelturig. Dat hoor je ook een beetje. Altijd 3 projecten of 4 projecten tegelijk. Klopt. Ik kan me ook voorstellen dat dat niet een man is die opgeschreven moet zitten met een vaste band. Met creativiteit in dienst. Dat wil je eigenlijk niet.
Klopt.
Is dat ook de reden, ik weet niet of we daar zo nog aan toekomen, dat op een gegeven moment het samenwerken met Suzanne Rodgers eindigde? Of?
Nou ja, ze was gewoon overwerkt. Zij vroeg zoveel van hem dat ze uiteindelijk gewoon... Ja.
We gaan straks nog hebben over haar plek binnen de hofhouding van Prince. Het volgende fragment, dat gaat over, over de tijd waar we zitten, 1987. Ja. Muzikaal gebeurt er van alles, want de late jaren 80, dat zijn echte jaren dat er een nieuw fenomeen zich aandient. De hip-hop, de rap.
Ja, zeker.
Ja.
En je hoort, de eerste keer dat ik het trouwens hoorde, dat hij dat goed in de gaten hield en ook wel een beetje bang voor was. Als je haar zo hoort praten.
Ja, zullen we eerst even naar haar luisteren? Het titelnummer van het album heeft hier ook weer van alles mee te maken. Dus kunnen we zo ook nog even naar luisteren. Maar eerst even Suzanne Rodgers. Dus de technicus voor Prince. En veel meer dan dat. Want gewoon 24/7 beschikbaar. Gaan we het zo ook nog over hebben. Dit is Suzanne Rodgers.
Nou. I'm thinking of songs like Forever in My Life. And songs like Witness for the Prosecution. And the song Crystal Ball.
Mm-hmm.
And also in the song Crystal Ball, he is reflecting on not just the tension in his world, but the tension in the outside world. Things like AIDS and the Challenger blowing up and earthquakes and war and gang violence.
Yeah.
A lot of tension in the world. Now, on top of that, there's also the awareness at this point that had to have been difficult for Prince, difficult for Michael Jackson, difficult for Madonna and other kinds of dance artists, was the awareness that rap and hip-hop, it wasn't just a short-lived trend. That rap and hip-hop were definitely going to be dominating the charts. The public appetite for rap and hip-hop was now entrenched, and it was solid. Most trends in music, popular music, will last 4 or 5 years, but this clearly was going to reshape music for the long haul. And imagine what that would have felt like to Prince. Imagine an awareness that the music you do, and that you do probably better than anybody in the world, is not what people want. You can't force people to eat what they're not in the mood for. They have to be hungry for it. And the public was now hungry for rap and hip-hop. So all these tensions are going on.
Ik had dat nog nooit gehoord, dat hij daar...
Blijkbaar.
Dat hij daarmee zat, dat dat een probleem was voor hem. Wat ik eigenlijk ook niet zo goed wist, was dat hij op dit moment ook heel erg met die social awareness bezig was. Dingen die aan de hand zijn, waar eigenlijk nog geen beat in verandert. Als je hoort wat zij noemt, is nog steeds, nog steeds aan de hand. Maar dat is voor hem een reden geweest om de titeltrack te schrijven van dat album, Sign of the Times.
Francis, skinny man, died of a big disease with a little name. By chance, his girlfriend came across a needle and soon she did the same. At home, there are 17-year-old boys and their idea of fun is being in a gang called the Disciples, high on crack and toting a machine gun.
Wel een goed sampletje voorbij komen. Dit kan je goed loshalen. Sign of the Times.
De meningen waren een beetje verdeeld over deze plaat toen die uitkwam.
Ja, ik heb daar eigenlijk weinig herinnering aan, omdat het zich redelijk buiten mijn gezichtsveld zich afspeelde. Maar wat was
bij mij kwam het wel binnen, omdat het een politiek gekleurde song was. Prince was nooit politiek tot die tijd. Ja. Het ging eigenlijk altijd over seks.
Ja,
ja dat is simpel was het.
Ja.
En in één keer toonde hij awareness en dat op meer dingen, de cross die we net draaiden. Ja. Dus het was ook wel een omslag. Hij was eind 20 en het begon langzaam een volwassen man te worden.
Maar de omstreden... Mensen vraten dat niet van hem? Of wat was het? Het is ook muzikaal, is het een heel minimalistisch nummer, hè?
Klopt. Dus, Klopt,
Het is een soort base computertje en een rustig tikje. Dat is het vooral.
Ja. Mensen waren gewoon, Prinsfans waren niet gewend dat hij zich uitsprak over dit soort dingen.
Nou, dat vooral. Ja. Nou, ja, dat deed je dus wel. Get used to it. Trouwens, als je de hip-hop als dreiging voelt, zeg maar, als druk voelt, dan moet je bijna ook wel, denk ik. Want dat is natuurlijk wat in de hip-hop heel erg aan de hand is. Ja. En dus goed. Prince die gaat, die voelt de druk, maar ja, wat kan je doen? Je moet gewoon je muziek. Maar hij heeft nooit echt toegegeven aan hip-hop, volgens mij. Echt een rappende, hoewel je hoort hem hier wel heel staccato zingen, maar rap is het nog echt niet.
Nee.
We gaan nog even door op die dames Wendy en Lisa, Melvoin en hoe heet
ze. Ja, toen hij in die tijd dat hij die vreselijke film, althans vond ik, Under the Cherry Moon maakte in Nice in Frankrijk.
Ja.
En dat is wel aardig om te horen wat zij daarover zegt. Hoe hij, zeg maar, zijn modus operandus, hoe hij werkte.
Oh, oké. Okay. Ja. Hier is Suzanne Rogers nog een keer.
Wendy and Lisa are very strong musicians and writers and composers and arrangers. And they were aching to kind of pull away. They were aching. They were grateful for their time with Prince and they appreciated it. But they wanted to express their own music and they needed a vehicle with which to express their own music. And Prince couldn't very well give them a solo album.
No.
He needed them to be members of the Revolution. So that tension was there for a long time. Because he loved them and they loved him, the only question was how long could it last before it couldn't go on any longer? That didn't happen suddenly. He was always trying by giving them work to do, by giving Sheila work to do. He was always trying to keep his family together. Pardon my throat. I didn't have enough coffee this morning. He valued us, and he didn't fire people on a whim. He wasn't temperamental like that.
No.
Valued having us with him, and if he could make something work, he was going to try to make it work. It just was clear that they probably couldn't do it, and it was probably time to move on.
Tja.
Ja, het was voor hun tijd om verder te gaan. Ja. Prince kon ze niet geven wat zij wilden, en dat had vooral met hun solo-aspiraties te maken.
Onder meer, maar wat ook wel mooi is om hier te horen, dat hij heel loyaal was aan zijn mens. Hij was dus niet, het was geen man die zomaar mensen ontsloeg als hij daar zin in had.
Nee.
Of als het niet ging. Hè. Hij was wel, het was echt wat jij net ook al, een soort beweging, een soort groep.
Ja, family heeft zij het over net. Ja.
En daar was hij toch wel heel erg op gesteld.
Ja. Ja, en ondertussen werkte hij aan Under the Cherry Moon.
Ja.
Vreselijke film, zei jij?
Ja, het is een soort film noir, hè, die zich natuurlijk in de historie afspeelt. En ja, die film was behoorlijk geflopt ook.
Ja.
En als je hem ziet, snap je het ook wel.
Ja, ik heb hem nog gezien, moet ik eerlijk zeggen. Ja. Even Cherry Moon dan maar. Ja, The Cherry Moon van Prince. Van een slechte film. Dus, maar
het liedje is mooi.
Het liedje, ik wou zeggen, het liedje is eigenlijk prachtig. Ja. Wat ik er heel sterk aan vind, jij zegt de film noir, dat hoor ik nu je dat zegt. Denk ja. Het heeft iets nostalgisch, ja. Terwijl het ook iets heel moderns heeft. Er zit een rare spanning in dat nummer. Ja. Maar er zijn meer liedjes voor die film
absoluut.
Geschreven.
Ja,
die
ja.
nu. Want de reden dat jij Suzanne sprak, is dus dat er een super deluxe dikke box
van Sound of Time komt. Ja.
En heb jij beeld van wat daar opkomt?
Nou ja, ik heb het gehoord. Mogen het jammer nog niet draaien, maar daar staan heel veel natuurlijk outtakes op en demo's, maar ook een aantal songs die ik nooit eerder hoorde. Hmm. En ik denk dat zal een nummer als Teacher, gezongen door Wendy en Lisa. Een nummer als A Witness for the Prosecution. Prachtig liedje. Een samenwerking, goed hebben we het later over, met Miles Davis. Ja. Er is veel, voor de fans is er veel te snoepen, zeg maar.
Ja. Hoe sta je daar tegenover? Want ik denk soms wel eens, Prince was super kritisch op wat er van hem naar buiten kwam. Je vond helemaal niets van Prince op YouTube. Daar had hij volgens mij een heel leger op zitten, wat alles meteen weer eraf schraapte. Hij was ontzettend kritisch op wat er van hem...
Ja.
Ik bedoel, hij bracht wel heel veel platen uit, maar hij had een totale controle over alles wat er kwam. En ik bedoel, de man is amper dood en begraven. En de ene outtakes plaat naar de ander, die verschijnt uit de vaults.
Ik weet dat Susan Rogers, die overigens altijd contact met hem heeft gehouden, ook tot aan zijn dood. Die heeft wel gezegd, hij had een archivaris die altijd alles bijhield. En hij heeft altijd wel gezegd van, als ik er niet meer mocht zijn, selecteer en kijk wat je nog uit kan brengen. Nou ja, dat is natuurlijk een breed begrip.
Ja.
Ik vind overigens deze box... Ik bedoel, er zijn heel veel boxen waar ik denk van... Was dit nu nodig? Maar ik heb hier wel zoiets.
Ja.
Je hoort heel duidelijk hoe hij werkt naar het eindproduct toe. En dat is toch wel zeer, zeer intrigerend.
Een kijkje in de keuken is het.
Absoluut.
Ja.
Ja.
Ja. Ja. Ja, het kan natuurlijk inderdaad zijn dat dat weer meer respect afdwingt voor het eindproduct.
Absoluut.
Ja, ik vond zelf die demoplaat die toen van hem uitkwam, waar die Walk Like an Egyptian en al die nummers die hij voor anderen geschreven heeft zelf doet, vond ik ook wel heel erg bijzonder om te kunnen luisteren.
Nou, dat is grappig, hè? Want hij zegt, hij was kritisch op zijn werk, maar Susan zei ook in het interview, hij was het eigenlijk helemaal niet, want hij gaf soms echt wereldshit, gaf hij gewoon weg.
Ja.
En hij dacht van, waarom doe je dit? Dit is zo'n geweldig nummer. Nothing Compared to You, nog zo'n nummer.
Ja,
En dat zijn echt meesterwerken.
Maar dat zijn ook dingen die je natuurlijk die je met de kennis van nu kunt constateren.
Bruce Springsteen heeft het ook gedaan.
Heb je Bruce Springsteen nooit gesproken?
Ja.
Die moeten we misschien ook nog eens een keer voorbij laten
komen. Ja, binnenkort nieuwe plaat, hè? Dus
ja, nieuwe
wie
plaat
weet.
Komt eraan. Ja. Goed, maar we zijn bij Prince bezig. Veel nieuwe dingen, dus die komen eraan, gaan we zien. Maar die Suzanne Rogers, je hebt haar natuurlijk ook gevraagd van, wat doe jij nou eigenlijk? Wat was jouw rol in dit? Of wou je daar nog wat over zeggen? Of zullen we dat
Susan was, die naam stond altijd op de plaat. Hè? Susan Rogers. Hè?
Ja.
Maar dat was het dan. Wie was die dame? Nu is ze professor op Berkeley in Boston. Bekendste conservatorium ter wereld.
Ja.
En nu eigenlijk gaat ze de laatste jaren praten.
Ja.
Dat is leuk.
En Rogers, ik realiseer me eens, Prince heette ook Rogers, of niet?
Ja, maar zij is een echte, volgens mij, een blanke intellectueel.
Oké. Okay. Nee. Klopt toch?
Ik dacht ineens,
Prince Nelson Rogers, dacht ik zoiets. Ja, nee, goed.
Yes, I was his full-time employee.
Yeah.
I was not a freelancer, I worked for him.
I know.
I got a weekly paycheck. So, when I woke up in the morning, my time was his, however he wanted to spend it. Now, I have said that when Prince was awake, he liked having a musical instrument in his hands. And if he had a musical instrument in his hands, he wanted to be recording. So every single day, we would have recording of one type or another. If we were at home, we would record at rehearsal, or we would record in his home studio. Many, many of the songs around this period were recorded at his home studio, where he lived on Galpin Road in Chanhassen. So lots of stuff there. If we went out to Los Angeles, we would work at Sunset Sound. I would go with him, and we would work there. If we were on tour, we would either have a mobile truck, and we would record sound check, or we would record after parties or the shows, or we would go to a recording studio when we were on tour. So even on the Under the Cherry Moon, on the movie set,
mm-hmm.
he had a mobile recording truck come down from London, the AdVision truck from London. This must have been ridiculously expensive. We've had that mobile recording truck parked for weeks in the south of France, parked at the movie set, so that when the French were taking their two-hour lunch breaks, he could go into the mobile truck and we could work.
Unbelievable.
He was amazing in his capacity to always write and record. So I was with him wherever we were. If he was recording, I was there to do it with him.
Ja, bijzonder, hè?
Het is echt...
Ja. Je weet het eigenlijk en dan hoor je het uit de eerste hand.
Ja. Ik heb Egbert van Hees wel eens geïnterviewd. Egbert van Hees was een van de eerste, misschien wel de eerste regisseur van Top Op. Die heeft ook een jaar in het gevolg van Prince gefunctioneerd als een schermregisseur, zeg maar. Dus bij die concert heb je... En hij vertelde ook dat een zeer intensieve klus was, omdat Prince, die sliep geloof ik maar 3-4 uur per, nou, heel belachelijk kort in ieder geval. En als je zegt, je bent 24/7 beschikbaar, dan is dat ook letterlijk 24/7 beschikbaar bij Prince. En dan moet je gewoon elke mogelijkheid die je kunt pakken om te slapen, moet je ook nemen, want hij woont je uit gewoon in die zin. Ja, is dat is dus in feite wat er bij Suzanne ook gebeurd is.
Ja, en het mooie is, zij was dus altijd bij hem. Ze was eigenlijk de enige die altijd bij hem was in die jaren. Hè? Die grote, toch zijn belangrijkste jaren, kunnen we zeggen.
Dus die vrouw heeft ook geen privéleven gehad in die tijd?
Nee, dat zei ze ook. Ze zegt ook in het interview op een gegeven moment, ik heb geen kinderen. Dat kwam er gewoon niet aan toe. Ja,
sacrificing for the job, zullen we maar zeggen. Want, even nog iets verder heb je een fragment gekozen over hoe zij dan samenwerken. Ja. Nou, nog maar een keer Suzanne Rogers over die periode.
Yeah, I think it was. Now, when I was with Prince, it was when we were recording, when we were working.
Yeah.
So there wasn't a lot of conversation. He didn't talk to me about his business. He didn't talk to me about his personal life. A little bit, you know, he'd say one thing or another thing. Little bit of conversation, but mostly when he and I were together in a room, we were there because we were recording.
Yeah.
That was when he's expressing himself 100% musically by playing or singing or writing. So we didn't talk too much about it, but I knew him really well because I saw him pretty much every day.
Yeah.
I saw his face. I knew when he made jokes and when he was talkative, and I knew when he was quiet. I knew when he was angry about something. I knew when he wasn't feeling well because I saw him so frequently. So I can say that, yes, the tension of the transitions in his life were causing him to be lonely and more isolated, more private than he had been.
Aha.
Ik vind het ook wel heel heftig om te horen, hoor.
Ja.
Dat je zoveel over hebt of zo bezeten bent van je werk, dat er gewoon niks anders bestaat.
Nee. En, dat heeft hij tot zijn laatste dag gehad natuurlijk. Ja. Dat heeft hij waarschijnlijk ook zijn leven gekost.
Ja, die man is gewoon opgebrand.
Opgebrand, ja.
En ik weet eigenlijk niet, hij produceerde zelf dan zijn platen. Dus zij was echt de vingertjes aan de knoppen voor hem.
Ja, klopt. Ja. Hij had zijn eigen studio rondom deze tijd. Hij kreeg zijn eigen Paisley Park Studios in Minneapolis. Ja, toen was er natuurlijk helemaal geen houden meer aan. Nee. Hij hoefde niet eens meer een studio te huren.
Ja, nee. Dus, ja. Maar er moeten dus echt stapels, meters en meters band, tape en opname zijn van die man. Daar kunnen we nog wel even mee door met die vault.
Ja, dat werd toen al voorspeld, direct na zijn dood. En ja, dat zien we dus nu gebeuren, bij die box releases.
Ja, maar goed, jij zegt het is absoluut de moeite waard. Hoe ziet de box eruit? Is er een dubbel cd en een vier cd box?
Ja, je hebt natuurlijk verschillende configuraties. De duurste is met een groot boek erbij, al die cd's bij vinyl. Ja, het is echt een...
Ja, maar er zit zeg maar één bonus cd bij? Of
ja,
twee?
Je hebt ook gewoon een dubbel cd met alle extra's erbij. Hè, dus als je puur voor de muziek wil houden, is dat goed. En ja, de box is denk ik voor de echte fans met een dikke portemonnee.
Ja, en een dikke audio-installatie. Zit er ook zo'n Blu-ray?
Volgens mij wel, durf ik niet te zeggen. Meestal wel,
dat gaat mij ook zelf wat ver. Ja. Er wordt een soort... een bekende bootleg, zeg maar, wordt onthuld nu op deze box ook in Prinsland.
Ja.
Dat is namelijk de clash tussen twee giganten, hè?
Ja. Daar komt hij. Hij was groot fan van Miles Davis en dat bleek dus wederzijds te zijn. Dus uiteindelijk heeft Prince Miles Davis uitgenodigd om met hem te gaan lunchen. En zijn vader was er ook bij. Zijn vader was natuurlijk ook muzikant, de vader van Prince. En dat leidde uiteindelijk tot een samenwerking en zelfs tot een concert samen op Nieuwjaarsdag 1987. Is nooit uitgelekt, er zijn wel wat bootlegs en zo, dat wel. Maar nu zijn de echte opnames staan op de box.
Ja, die mogen we nog niet laten horen.
Nee.
Hey, maar een bootleg, wie houdt ons tegen? Even een kort stukje, Miles Davis en Prince. Eventjes voor de taste of it. Just a snare. Produceren op het podium is dat, hè?
James Brown, hè? Mr. Miles Davis.
Thank you. Ja, Miles die denkt hier. Ja, ik heb net de long uit mijn lijf staan blazen. Kijk maar, dat doet hij hier. Goed, gewoon even het bewijs dat het er in ieder geval is. En als je zoekt, dan kun je het al vinden. Maar er komt nu gewoon keurig gereleased.
Ja,
goede geluidskwaliteit.
Met DVD erbij, met deze opnames.
Ja,
dus,
nou, hartstikke mooi. Ja, ja. En Suzanne was daarbij. Die heeft daar natuurlijk wat over te vertellen. Dus ook,
I was present when Miles came to the house. And we put up tapes. Miles came over for dinner with Prince and Prince's father, John Nelson. They had dinner They came downstairs to the home studio and we put up a lot of different tapes and just pushed up faders and played some things for Miles, and Prince and Miles had a conversation about what their collaboration might sound like and which songs of Prince's would Miles maybe want to take and work on his own.
Yeah.
Prince had a very high regard for Miles. I can tell you that I will never forget that day because it was so much fun and so funny. Miles just made us laugh so hard. He was so funny. What a great, great, great musician. That was an unforgettable day. But yeah. That's all I know, I'm afraid.
Yeah.
Wel, mm-hmm. Je hoort de van wat ik nou heb in haar stem doorklinken. Zo, van die zit daar ineens met wereldmuzikanten.
Maar, ja, tuurlijk. En Miles was natuurlijk net met die comeback bezig. Hè? Ja. Aan de hand van Marcus Miller als producer. Dus hij was helemaal hot in die tijd. De plaat was Tutu, Under Arrest, Amandla. En goed. En Miles was zeker in de wereld van Prince. Ja, een soort legende. Ja. En terecht natuurlijk.
Ja. Misschien ook wel buiten de wereld van Prince.
En Miles wilde alleen maar mensen werken waar hij respect voor had. Ja. Want anders draaide hij letterlijk de rug naar je toe.
Maar wat zij hier in feite zegt, want nu komen dus naar buiten de live-opname van Nieuwjaarsdag 1987. Maar ze hebben dus in de studio hebben ze ook nog...
Klopt.
Staat dat op de box?
Ja, nou, die staat niet op de box volgens mij. Nee. Nou ja, dat is toen sprake om een hele plaat op te nemen. Prince had wat liedjes voor hem geschreven. Maar ja, misschien is ze dat nog. En gaan we dat ooit nog eens horen.
Ja, dat zou toch wel, dat zou toch ook wel spectaculair zijn. Het is niet dat de tijd om is. We maken nog gewoon even af met Prince. Maar dit nummer wil ik even laten horen. Want daar heb je ook met Suzanne over gesproken. Ja. Dit is Starfish and Coffee. It was 7:45 on the line. To be the teacher, Miss Kathleen. First was Kevin, then came losing. Third in line was me. All of us were ordinary compared to Cynthia Rose. She always stood at the back of the line, a smile beneath her nose. Her favorite number was 20, and every single day. If you ask her what you had for breakfast, this is what she'd say. Starfish and coffee, maple syrup and jam. Butterscotch clouds and a tangerine, the side on a ham. If you set your mind free, baby, maybe you understand. Starfish and coffee, maple syrup and jam. Cynthia wore the prettiest dress with different color socks. Sometimes I wonder if the mates were in her lunchbox. Me and Lucy opened it with Cynthia one around. Wat een ongelooflijk lekker liedje is dit toch eigenlijk. Hè? Starfish and Coffee van Prince. We draaien het met de reden, want ook daar sprak je Suzanne over. Hè?
Klopt.
Nou, laat maar even horen wat zij erover te vertellen heeft. Hier is Suzanne Rogers.
Oh. Starfish and Coffee is a good example of how Prince was basically a pop artist.
Yeah. Yeah.
The chord progression is so simple. Ba, 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 but simple. Yeah. But he used that opportunity to just tell a story. He didn't have that many songs that were narrative, where he told a story. But he was charmed by this story that Susanna told about this young woman named Cynthia Rose, who was a classmate at their very arts-forward, a very art-centric school that she and Wendy attended when they were kids in Los Angeles. They went to this art school, and Cynthia Rose was a student there, and Prince loved that story. Prince also had a very soft spot in his heart for people who were different, for outsiders.
Yeah.
That's why he liked having women in his band. That's why he hired me, a female technician. I mean,
yeah,
that was pretty different then. It's
absolutely.
Now,
many
of us.
Totally true.
So he had a fondness for people who did not fit the usual mold.
Ja, wat een goed verhaal. Ja, ik blijk dus gewoon een popmannetje te zijn als ik dit een fijn liedje vind.
Ja, en nogmaals, had hij er van mij nog wel 20 van mogen maken.
Er zitten er nog wel een paar bij. Ik vind Gold eigenlijk ook zo'n prachtig popliedje eigenlijk. Maar goed, Prince, we hebben het eigenlijk vooral over zijn Sign of the Times tijd, omdat die opnieuw uitkomt en omdat het was het laatste project waar Susanna aan werkte.
Ja, klopt. Ja, uiteindelijk is ze nog wel meegewezen op de tour. Alleen de Europese tour, want hij had zo lang aan de plaat gewerkt dat hij na de Europese tour aangaf bij zijn manager Alan Leeds van ik ga het niet meer doen, ik ga geen Amerika tour doen. En volgens Leeds heeft later in een interview gezegd dat is de grootste fout die hij in zijn carrière heeft gemaakt, want het was een enorm succes die plaat in Amerika. En hij weigerde gewoon, hij had zoiets van nee, ik wil gewoon nieuwe muziek opnemen. Ja. Niet geïnteresseerd. Gelukkig heeft hij in Nederland wel de Sign of the Times tour gedaan. Volgens mij Utrecht en ook Ahoy nog, volgens mij best wel veel. En ja, ik was erbij en het was een van, het was eigenlijk zijn beste show die ik gezien heb.
Ja.
Ik heb hem daarna nog vaker gezien, maar dat overtrof hij niet meer.
Ja, het was echt bijzonder om hem live te zien, hè?
Ja, absoluut. En zeker, hè, ik zei al, ik heb de Parade Tour gezien en dan deze 2 of 3 jaar later. En ja, je zag ook de transitie op het podium. Alles zag er anders uit. Hij had Sheila E. op drums bij. Fantastische drumster natuurlijk.
Ja.
En het was echt een funkband. En het stond als een huis.
Ja.
Maar al die nummers van Sign of the Times live, die knalden eruit.
Ja.
Weet je nog wel.
Ik heb hem veel later pas ontdekt als live artiest. Maar blown away. Goed, nog één ding. Want Suzanne heeft ook een link met Nederland.
Absoluut.
Dat is mooi verhaal. Het is een wat langere quote, maar het is... Het is een mooi verhaal. Dat hoef ik geloof ik niet te introduceren.
Denk het niet. Gewoon even luisteren.
So we had been touring and we had just arrived in Amsterdam. And we had a day off. So we arrived and we're in our hotel in Amsterdam. And I had called for the service to come up and take my laundry. It's very hard to do your laundry on the road. So I called the housekeeping to come up and take the laundry. And a little while later, I heard a knock on the door, and I think I heard someone say housekeeping or whatever. I opened the door, and anyway, it was not housekeeping. It was a drug addict, a robber.
Oh, man.
And he was holding a hammer over my head, and he said, give me all your money or I'll kill you. Give me all your money or I'll kill you.
Oh, man. Poof.
And, that was, so I it was something about him, something about him that made me think, this guy is no threat to me. He just really needs to get high. So I brought him into my room and I had him sit down. And I said, give me just a moment, just calm down and I'll go through my wallet. Now we've just arrived in this country, so I'm not sure I've got money. This is before the euro. So, I've got Deutschmarks, but I've got some French.
Some guilders.
Let me see what I've got. Just hang on. And the guy is sitting there and he started to cry. Started to cry, and then he said, look, give me your money. He said, I'm going to go out, I'm going to get drugs, I need to get high, but then I'll sell some of the drugs and I'll meet you in front of the hotel and I'll pay you back. I said, okay. So I gave him the money and off he went, and right away I called Gilbert Davidson. Was Prince's, he was in charge of security and he was also Prince's main guy.
Mm-hmm.
I called Gilbert and then I went down to the concierge and we called the police. And Gilbert and the police and I, we sat in the hotel lobby and they said, there's no way that guy's coming back. And I said, I think he is. He said he would. I think he is. And then I looked outside and there was the guy. He was waiting for me standing next to this tree, just where he said he'd be. And I said, you see, there he is. So this was really sad. So the guy kept his promise, but the police went out and they arrested him. They took him to jail, and I had to go and give a police report, and it was terrible. So I finally came back to my room after this experience. The phone rings, and it's Prince. And I thought, oh, how sweet. Gilbert told him what happened, and he's calling to ask if I'm okay. And instead he says, Susan, we're making a movie. I need a mobile truck, and he's telling me, I have a pencil and a piece of paper, and I'm making a long list because he's telling me what we need. He said, we're recording these shows. We need to get a mobile truck, get it as fast as possible. We need this many inputs. We need this much tape. It's going to be blah, 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 blah. We're doing all this, and we have to plan for the post-production, and we need audience mics. And so I'm taking notes. And then the last thing he says is, and this better be perfect or heads are going to roll.
Oh, man.
Dank je wel.
Wat een verhaal, hè?
Ik heb ze wel eens attenter gehoord, de mannen.
Ja, misschien had hij het niet gehoord, hoor. Maar het was natuurlijk wel Prins ten voeten uit. Het grappige is dat die shows... uiteindelijk is nooit tot de film gekomen... omdat de kwaliteit niet goed genoeg was. Maar die shows staan dus wel op de box. De hele live shows.
Kijk, dat is ook wel weer een reden.
Ja, dat is een behoorlijke Nederlandse link aan deze release.
Maar wat een verhaal, zeg. Ja. Het zegt ook veel, misschien wel over Prince. Dat vond hij gewoon niet interessant als zoiets gebeurde, blijkbaar.
Of over Amsterdam in die tijd, ik weet het niet.
Zeker ook dat, vast over Amsterdam. Nou ja, goed. Hey, Jean-Paul, was mooi. Mooi om even in de wereld van Prince te duiken. Wanneer komt die box uit?
25 september.
25 september, ja. Volgende week zal dat ergens zoiets zijn. Oké, dat was het. Volgens mij gaan wij een beetje richting Metallica, of niet?
Dat wordt de volgende, dat zeker de volgende. Weten.
Oké, daar heb ik nu ook al zin in. Dit was erg leuk om even te doen, Prince. Dankjewel en graag tot de volgende. Jean-Paul Heck is dat.
Stenders en Blokhuis en Duke presenteren de Tapes.